Op hetzelfde moment dat Bart bijkwam uit een door drugs veroorzaakte bewusteloosheid, werd zijn moeder wakker na een goede nachtrust dankzij de slaappillen op kruidenbasis die ze de vorige avond had ingenomen, en vroeg ze zich af waarom het zo stil was in huis. Het was geen zondag. Zondags had Bart geen college en hoefde hij niet te werken, en dan sliep hij soms uit, maar niet vaak. Maggie rolde zich op haar zij, wreef in haar slaapogen en tuurde op de kleine reiswekker op haar nachtkastje. 9:00. Ze had zich verslapen. Niet dat ze dringend ergens heen moest, maar 's ochtends, het was vandaag woensdag, realiseerde ze zich, werd ze altijd wakker van het zachte getinkel van serviesgoed, van het geluid van cornflakes die in een schaaltje werden gestrooid en het inruimen van de vaatwasser voordat Bart de deur uitging. Hij was een lieve zoon. Een zoon op wie haar vriendinnen behoorlijk jaloers waren. Daar was ze zich van bewust, al zeurde ze soms een beetje over hem om te laten doorschemeren dat hij heus niet volmaakt was, hoewel ze diep in haar hart wist dat dat wel zo was. Tegen de buurvrouw klaagde ze wel eens dat hij de muziek te hard zette, en tegen haar wekelijkse leesclubje zei ze dat hij vaak vergat zijn kamer op te ruimen. Maar Bart maakte geen lawaai en was niet slordig. Hij was zelfstandig, attent en behulpzaam. Een uitzondering vergeleken bij andere 20-jarige mannen, jongens, corrigeerde Maggie zichzelf. 20 stelde niets voor. Dan had je in ieder geval nog niet genoeg meegemaakt om de vreedheid van de wereld te doorzien. Maar Bart was snel volwassen geworden toen zijn vader in Afghanistan was omgekomen. Niet bij een gevecht, al zou dat natuurlijk ook verschrikkelijk zijn geweest. De ware doodsoorzaak had meer medelijden dan bewondering in hun omgeving losgemaakt. Haar echtgenoot was in de mes onder het avondeten gestikt toen een maat een steengoeie grap vertelde. Het stuk biefstuk in zijn mond was in zijn luchtpijp geschoten en daar koppig vast blijven zitten, ondanks de vele klappen op zijn rug, gevolgd door een wanhopige poging om de Heimlich-greep toe te passen, waardoor hij een paar ribben brak, maar zijn longen van zuurstof verstoken bleven. Hoe moest je zoiets aan een jongen van 14 uitleggen? Dat zijn vader, die al militair was voordat Bart geboren werd, niet door een bom of een kogel het leven had gelaten, maar door een mond vol eiwitten. Misschien was Bart ziek, dacht Maggie. Of misschien had ze hem niet horen weggaan omdat ze te veel slaappillen had genomen. Dat was al eerder gebeurd. Afgepeigerd na een lange shift in het callcenter had ze thuis een pil genomen, wat te eten gemaakt en daarna zonder erbij na te denken nog een pil geslikt. Dat kreeg je als je altijd zo moe was. Ondanks het weduwepensioen van het leger en haar salaris zat ze altijd krap bij kas, ook al verdiende Bart op zaterdag wat bij in de bediening. Bart? Alles goed, lieverd? Riep ze, terwijl ze haar tot op de draad versleten roze ochtendjas over haar blote schouders trok. Met kerst had Bart haar een nieuwe cadeau gedaan. Een heel chique, crèmekleurig en net zo zacht als die peperdure knuffelbeesten die je om een of andere gekke reden altijd in boekhandels aantrof. Hij hing aan de achterkant van de deur van haar slaapkamer. En telkens als ze er langs liep, streek ze er even langs met haar vingers. Maar hij was te mooi om te dragen. Ze zou er alleen maar koffie op morsen of restjes pastasaus van de vorige avond op kliederen. De gedachte om vlekken te maken op zo'n luxe en attent cadeau was voor haar reden genoeg om nog zeker 6 maanden in haar afgedragen ochtendjas te blijven rondlopen. Ze nam zich voor om hem tegen kerst te gaan dragen. Bart had nog niet gereageerd toen ze voor zijn slaapkamerdeur stond en zachtjes aanklopte, ervan doordrongen dat haar jongen recht had op privacy. Er was nog nooit een meisje bij hem blijven slapen. Niet dat Maggie daar bezwaar tegen zou hebben zolang ze discreet waren, maar Bart's relatie speelde zich buiten de deur af. Natuurlijk had hij vriendinnetjes. Hij was een knappe jongen en niet alleen door de roze bril van zijn moeder. Met zijn 1,80 meter was hij lang genoeg om op te vallen, maar niet zo lang dat hij mensen op straat stomme opmerkingen ontlokte. Zijn vader was ruim 1,90 meter geweest en had een keer bijna een man tegen de grond geslagen die dacht dat het origineel was om te vragen of het daarboven koud was. Maggie's man, God hebben zijn ziel, was een fatsoenlijk mens geweest, maar hij was niet gezegend met een knap uiterlijk. Hij had scherpe trekken en ogen die dichter bij elkaar stonden dan in het gemiddelde gezicht. Zij was precies het tegenovergestelde. Een breed, plat gezicht, ver uit elkaar staande ogen. En brede heupen die elk jaar breder werden, stelde ze met spijt vast. Misschien hadden hun verschillen Bart het soort symmetrische, regelmatige gezicht geschonken dat niet speciaal opviel, maar waar niets aan mankeerde. Gave huid, rechte tanden, regelmatige gelaatstrekken en een goed stel hersens. Hij zat in zijn laatste jaar business studies, waarmee hij een baan in Londen hoopte te vinden. Er was genoeg werk in Edinburgh, zei Maggie altijd, of in Glasgow, als hij niet meer thuis wilde wonen. Waar dan ook in Schotland. Maar hij droomde van Londen, zijn hele leven al. Ook al vond ze dat veel te ver, ze wist dat loslaten nu eenmaal een van de lastigste aspecten van het ouderschap was.